Goed, dan gaan we nu naar Hebreeën 11. Misschien de monitoren hier. Ik weet niet of die aanstaan. Hebreeën hoofdstuk 11. Vanaf vers 20. Door het geloof heeft Isaac aan Jacob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor de toekomst. Daar hebben we de vorige keer over gesproken, 2 weken geleden. En we hebben toen gezegd, het is opvallend dat Isaac dat er een uitspraak staat van hem, over hem op zijn sterfbed. In zijn leven was er geen groot geloof, was er geen daden die echt de diepe invloed hadden. En dan lezen we vers 21, door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven, en bij Jacob is dat ook zo. Bij Jacob wordt er ook eigenlijk iets genoemd vanaf zijn sterfbed. Vlak voor zijn sterven. Bij Jacob is dat heel dicht bij zijn sterven. Bij Isaac duurde dat nog jaren. Maar wat is er nu in die tussenperiode gebeurd met Jacob? En daar gaan we vanmorgen over spreken. Er komt een dia. Ja. En die... En we gaan kijken naar dit gedeelte in de Bijbel. Genesis 28. Als u dat op wilt slaan, en dan gaan we dan volgen. Genesis 28. Vers 10. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Nou, Jacob was dus bij zijn vader geweest, weer. Zijn vader Isaac had getuigenis gegeven van zijn geloof, erkend, ik was fout, ik heb uit het natuurlijke alles gereageerd, ik heb gekeken naar Esau, die had ik bijzonder lief, niet naar Gods woord die Jacob de eerste zegen zou geven, maar ik heb enkel gedaan wat mijn verlangen was en wat het natuurlijke was. En dan moet Jacob vluchten, want Esau is razend. En Jacob is dus een vluchteling. Hij moet oppassen, anders wordt hij gedood. En dan gaat hij op weg. Hij moet 900 kilometer lopen. 900 kilometer. De weg die zijn vader Abraham gelopen heeft toen hij uit Irak kwam. En toen is hij naar Haran gegaan en zo is hij door naar Israël gegaan. 900 kilometer. En Jacob, als hij hier gaat slapen, heeft hij 90 kilometer achter de rug. Is hij moe en gaat hij in de open lucht slapen. Hij durft niet in het dorp te slapen. Hij durft dat niet te vragen aan de mensen, want hij is ontzettend bang voor Esau. Esau kan hem komen, achterna komen en hem doden. En Jacob zit dus eigenlijk in grote problemen. Hij is vastgereden in zijn eigen miserie, zoals dit paard in het moeras. Kan geen kant op. En Jacob heeft schuldgevoelens, weet wat hij gedaan heeft, weet hoe dat hij zijn vader bedrogen heeft en zit op de puinhopen van zijn eigen daden. En hij is zijn moeder kwijt, zijn moeder dat waar hij hele nauwe band mee had. Hij is zijn vader kwijt, hij is zijn broer kwijt in dubbel opzicht, fysiek, maar ook geestelijk. En Jacob is dus eigenlijk een wrak, het is brandhout. Het is onvoorstelbaar van wat hij mee moet maken. Nu is opvallend dat de Bijbel al die gegevens niet zegt. Maar dat als er iets gezegd wordt over Jacob, wat er gebeurt in die reis naar Haran, dat we dan enkel informatie krijgen over wat God doet. Niet wat Jacob meemaakt, maar wat God tegen Jacob zegt. En dat is fantastisch. Zo, Jacob zit dus eigenlijk Zoals dit paard in het moeras en kan er gewoon niet uit. En dat is heel bijzonder hier, heb je een hulpverlener. Ze zitten met touwen vast, zoals u ziet. Want ze kunnen zelf in wezen ook weer dieper gaan en ze moeten eruit getrokken worden. Jacob moet hier uit de moeras getrokken worden. Nou, misschien ben je wel zo iemand die helemaal vastgelopen is in je eigen miserie. Je hebt daden gedaan die erg moeilijk zijn voor je. Je hebt daden gedaan die zondig zijn en je zit in de puinhopen van je eigen bestaan. Nu, laat ons duidelijk zijn dat niet alles wat ons overkomt heeft te maken met dingen die door onze schuld zijn. We zijn ook in een wereld waarin we veel gebrokenheid hebben. En er kunnen ook heel veel dingen zijn in ons leven waar we niets aan kunnen doen. Maar er zijn heel veel dingen in ons leven die gevolgen zijn van onze zonde en van onze daden. En bij Jacob was dat zo. Bij Jacob was dat de zegen die hij kreeg van zijn vader bracht hem enkel miserie. Enkel miserie. Hij had geen enkele vreugde daar meer in. En God gaat dan met Jacob op weg, op een fantastische wijze. En we gaan dat gedeelte volgen, om te zien wat God dan doet. En we lezen dan vers 12. Dus Jacob gaat slapen. En toen droomde hij. Nou, dat is heel mooi. God wil dus dat Jacob slaapt. God wil dat Jacob stil is. God weet dat Jacob niet kan luisteren. Jacob zijn leven is helemaal gevuld met zijn miserie en met zijn ellende. En hij kan, alles wat gezegd wordt, gaat langs hem heen. En hoort hij wel, maar kan hij niet in zich opnemen. Want hij heeft een acute nood aan comfort. En zo zijn er heel veel mensen die niet kunnen luisteren meer. Omdat ze zo in nood zijn. Omdat hun situatie zo precair is. En hier droomde hij. God wil dat Jacob slaapt. En dat hij al zijn eigen kunnen en zijn eigen doen, zoals heel zijn leven al in elkaar stak, om het zelf te organiseren, om daar leugen en bedrog bij te gebruiken, dat is stoppen zou. En dat hij is zou komen tot de essentie van zijn bestaan. Ik heb hulp nodig. En zo hij droomt. Nou, God geeft het de beminde in de slaap, zegt Salomo in de Psalm 127. Dat is fantastisch. God geeft het de beminde in de slaap. Ik heb dat al zo vaak meegemaakt. Dat God in de slaap een antwoord gaf aan een nood die ik had. Daarom slaap ik heel graag. God telkens weer antwoord. En hier zien we dat ook. Toen Abraham een verbond sloot, of God met Abraham verbond sloot, dan kunt u lezen in Genesis 15, moet u eens doen, zult u ontdekken dat Abraham slaapt. En God sluit een verbond. En God geeft dan in die slaap een profetische droom. Wij zijn dan stil. Wij hebben al ons kunnen en kennen opzij gezet. En we zijn leerlingen, 100%, en dan kunnen we het verstaan. En velen van ons kunnen niet leren, kunnen niets verstaan, kunnen niet iets begrijpen, omdat hun leven zo druk is met al de problemen. En vaak zijn dat dan wel problemen die men zelf veroorzaakt heeft, van de keuzes die men gemaakt heeft in het verleden. Zo, God gaat met Jacob op weg, op een indrukwekkende wijze. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. Prachtig is dat. In de droom toont God iets aan Jacob. Weet je, als je in nood bent, dan is je wereldje heel klein. Heel extreem gezegd, als je alcoholist bent, dan bestaat je wereld uit een pintje en jezelf. Verder is je wereld niet. Is je wereld ongelooflijk klein. Heel je omgeving zie je niet. Als je verslaafd bent, Dan kan je in een auto rijden, of in de trein rijden, of in een vliegtuig zitten. En je ziet niks van je omgeving. Je ziet alleen maar waar je mee bezig bent. Als je nou heel diep in nood bent, is dat ook zo. Als je diep in nood bent, dan zie je enkel maar je eigen problemen. Het is alsof je dat vlak waar die nood op geschreven staat tegen je neus hebt staan. En je kan niet meer opzij kijken, je kan er niet meer boven kijken. Het enige wat je bezighoudt is die nood. En in die droom vergroot God het zicht van Jacob. En God zegt, Jacob, ik begrijp dat jouw leven nu helemaal gereduceerd is tot een heel klein leventje, een heel klein groepje. En jij en ik en mij en mezelf, dat kleine groepje, maar ik ga je iets groots laten zien. En God gaat hem de hemel laten zien, een ladder die naar boven gaat, en God laat hem een indrukwekkende wereld zien. God zegt, kijk, dit is de realiteit, Jacob. Jij bent daar een klein puntje in. Jij hebt je leven gereduceerd door je problemen tot dat kleine puntje. Maar het leven is veel groter. En God laat hem dat zien in de droom. En dat is indrukwekkend. En zoals Dennis ons geleerd heeft vanmorgen, dat het avondmaal is de periode dat Jezus weggaat en dat hij wederkomt. In die periode, tussen die periode, vieren wij avondmaal. En dat doen we dan met tekenen, met brood en de wijn, omdat Jezus niet lichamelijk aanwezig is. Zodra hij er weer lichamelijk is, zal dat die tekenen weggaan. Maar nu doen we dat met die twee tekenen. En helemaal terecht, wat we vanmorgen gehoord hebben, is dat het avondmaal is juist een van de feesten waar de wederkomst centraal moet staan. Want we missen hem. We missen hem intens. En we verlangen daarna dat hij aanwezig is. Maar wij hebben hem in de tekenen van brood en wijn. Zo, Jacob mag Gods heerlijkheid zien. En weet je, ik weet niet of Jacob het gezien heeft en of hij al alert was, maar als je droomt, dan zie je vaak details, hele kleine details. Dat is mooi, we hebben de familiedag, zaterdag, en we gaan daar hele grote muren bouwen. Ik heb 600 dozen en gaan muren bouwen en ik heb die dozen al 100 keer gebouwd in mijn droom. En ze vallen constant om en er gebeurt allerlei dingen mee, dus een hele ellende. Maar ik zie er naar uit wat er zaterdag gebeurt. En als ze omvallen, ja, dan is het ook goed. Want ik heb het al zoveel meegemaakt, weet je wel. Maar hier, en die ladder, en dan ziet hij de details. Daar staat er, en zie, engelen Gods klommen daar langs op. En daalden daar langs neder. Ja. Dus hij ziet dat op die ladder er engelen zijn die naar boven gaan. Dat ziet hij het eerste. En dan ziet hij dat ze naar beneden komen. Dus hij constateert, de engelen zijn bij mij. Ik heb engelen rondom mij, want ze gaan van beneden naar boven. Later zegt hij, in vers 16, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakt, wat zei hij? Waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Ik wist dat niet. Ik was zo opgeslokt door mijn noden en door mijn problemen, ik wist het niet, maar hij was er. God was er. De engelen waren er. En ze zorgden voor mij. En dat is indrukwekkend. Zo, Jacob die ziet dat. Ja, engelen zijn heel bijzonder in de Bijbel. Daar praten we weinig over. Wij kunnen daar eigenlijk ook niet zo mee om, met engelen. Nu, dat heeft veel te maken met onze Rooms-Katholieke achtergrond. Omdat ze daar te pas en te onpas over engelen spreken. Als er een kindje sterft, wordt dat een engel. Maar dat is natuurlijk allemaal volksfantasie. Dat heeft niks met de Bijbel te maken. En dus in de reformatie hebben ze heel dat engelengedoe, zeg maar, hebben ze opzij gezet. Maar de Bijbel spreekt zo ongelooflijk veel over engelen. Dienaren van God, die ons bijstaan, hen bijstaan die het heil verwerven. Hebreeën hoofdstuk 1, moet u maar lezen. Dus engelen zijn altijd rondom ons. Engelen helpen ons. Als je in de auto zit, ik was pas bij de bank in Ole, En ik wilde mijn auto parkeren. En ik wilde dan zo links op het parkeerterrein komen. En ineens schoot er een auto links voorbij. En ik moet je zeggen, dat was een millimeter. Anders had ik, en die reed ongelooflijk woest. Ik had een ongelooflijk ongeluk gehad. En dan zit je daar in je auto. En het eerste wat ik zeg, God prijs uw naam. De engelen hebben mij bewaard. Want dit had een ramp kunnen zijn. En dat is grandioos. Engelen zijn altijd rondom ons. En Jacob, die hoort nu dat de engelen bij hem zijn. Als Karin en Mark naar Filipijnen gaan. En de komende weken Jan en Naomi naar Afrika gaan. En als er broeder en zuster uit Indonesië hier weer zijn vanmorgen. Dan weten we dat de engelen ons nabij zijn. En met ons meegaan. En overal ons zullen begeleiden. Waar wij zijn. Zo, Jacob mag dat weten. De engelen zijn er. En die ladder die staat zo boven de plaats waar hij staat. En bovenaan staat er dan. En zie, de Heere stond bovenaan. En dan gaat de Heer spreken. Dat is ook heel bijzonder. Dat, ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. Dat het zo grandioos is dat God spreekt tot ons. En dat doet hij. Als je zijn woord kent. Voel je dat ook? Zeg, wauw, dit is fantastisch, Heer God. Dit is fantastisch. En God gaat spreken. Nou, hou je hart vast. Wat zouden wij gezegd hebben tegen Jacob? Hoe gezegd heb Jacob? Eigen schuld, jongen. Koeienbult. Nu zit je in de miserie. Nu heb je hulp nodig, hè? Een paar uur geleden had je geen hulp nodig, hè? Toen kon je het zelf doen, hè? Toen dacht je, ik doe dat wel even. En je gebruikte leugen en bedrog. Maar Jacob, en nu zit je in de miserie, hè? Je bent als dat paard, hè? Je kan er niet meer uit. Je bent er binnen gelopen als een kip zonder kop, weet je. Als een, je hebt schermen op je ogen gehad, zoals een paard die enkel maar je eigen doelen nastreefde. Nou, dat zouden wij gezegd hebben waarschijnlijk. En als we het niet gezegd hebben, zou het een ander gezegd hebben. Zeg maar, je moet ook wel zeggen dat hij verkeerd was, hè? Want anders gaat hij opnieuw verkeerd, hè? Wij zijn vol met oordelen. Maar God heeft zijn plan met Jacob. En God spreekt niet veroordelend. Geen enkel woord van vermaning naar Jacob. Niets. Waarom doet God dat toch niet? Nou, ik ben er diep van overtuigd dat God dat niet doet, omdat een en al veroordeling in Jacobs hart zit. Die veroordeelt zich compleet. Die is alles kwijt. En dan zegt hij, nou, heb ik een koekje van eigen deeg? Dit heb ik zelf veroorzaakt. En Jacob, die weet dat hij fout was. En zo God zegt hem dat niet meer. Maar God heeft hem dat in zijn hart duidelijk gemaakt. En God gaat geweldige dingen zeggen. God zegt, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham. En de God van Isaac. En dan zegt de Heere God, het land waarop gij ligt, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. Dus God zegt tegen hem, ik geef je toestemming om het land te verlaten. En als jij het verlaat, verandert mijn belofte niet. Dit land wordt aan jouw nageslacht gegeven. Want Jacob zat natuurlijk in de knoei. Hij zegt, ik heb een belofte gekregen, ik heb een zegen gekregen over het land en nu verlaat ik het land, omdat ik zelf zulke dwaze dingen heb gedaan. Gaat God verder, ook als ik zulke dwaze dingen doe? En God, het eerste wat hij zegt, Jacob, je staat op het punt de grens over te steken. Je gaat dan zo naar Syrië toe. Maar weet je, ik heb aan Abraham en Isaac dit land beloofd en dat blijft. Ik zorg daarvoor, ook als jij weggaat. Ik zorg daarvoor. Dat is fantastisch. En dan zegt hij, en uw nageslacht zal zijn als de stof der aarde. En ge zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Weet je, als je deze zegen leest, dit is dus de zegen van Abraham. God heeft die nog even bevestigd, omdat Isaac dat helemaal verkeerd deed. De tweede keer beter deed, maar God zegt, ik zal het helemaal doen zoals het behoort. En in die belofte, en dit moet je goed onthouden, in de belofte staat het nageslacht centraal. Niet ons leven. Niet onze moeite. Het nageslacht. Dat is indrukwekkend. We hebben de gelegenheid gekregen om het boek van Ronnie Heiboer te kopen. Teun, je hebt dat gelezen en mij een beetje voorgelezen. Wat geweldig. Wat een boek moet je lezen. Wat een boek. Wat indrukwekkend dat deze man samen met zijn vrouw, die zoveel miserie heeft gehad, zijn vrouw verloren in een auto-ongeluk. Wat kan er dieper zijn? Zijn kinderen op sterven gehad. Wat kan er dieper zijn? Maar hij leeft voor zijn nageslacht. Hij leeft niet voor hemzelf, voor zijn nageslacht. Dit zijn mensen die in Hebreeën 11 komen. Die hebben geloof en die leven voor hun nageslacht. Niet voor mijzelf. Niet voor mijn pensioen. Niet voor mijn geld. Je kan een gouden doodskist kopen, maar daar heb je niks aan. Geld, dat is voor Gods werk in de wereld. En niet voor ons. Voor ons nageslacht, voor de ander. En dat is het. En Israël zal staan op de kaart om de wereld te zegenen. En dat is hier wat staat. En dan zegt God die schitterende vers. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden, overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land. Want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Hoor je dat? Totdat ik gedaan heb al wat ik je heb toegezegd. Oh, dat is fantastisch. God begint en God eindigt. En God zal niet falen. Zelfs niet als Jacob zulke stomme dingen doet. En dat maakt ons leven zo ontspannen. Werk voor de Heer. Doe keuzes in je leven. Zelfs als je een verkeerde keuze maakt, zal God, als je met hem wandelt, je niet verlaten. Maar God zal je absoluut gebruiken. Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. En dan wordt Jacob wakker. In vers 16 staat er, toen Jacob uit zijn slaap ontwaakt was, zeide hij, waarlijk, zegt hij, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Was hij dan een ongelovige? Nee. Maar hij had zijn leven, zoals zijn vader, helemaal op een natuurlijke wijze georganiseerd. Hij had het zelf in de hand. Hij organiseerde dit en hij organiseerde dat. Hij had zijn telefoon, hij had zijn computer, hij had zijn sociale media om alles te organiseren. Iedereen in de mot te houden. En hij organiseerde alles tot in de kleine puntjes. En nu gaat God alles organiseren in zijn leven. Dat is een van de grote kenmerken van vervuld te zijn met de Heilige Geest. Dat je het eigenlijk niet meer weet, maar één ding weet je. En dat is dat God bij je is. En God je zal leiden. Hoe gaat dat gebeuren? In mijn jeugd was er een Nederlandse zendelinge in Brazilië. En die heette Betty Smit. Misschien als je haar googelt, kom je nog wel eens op haar naam. Het was een heel bijzondere vrouw. Die was in Brazilië, in de binnenlanden van Brazilië, had hij een indrukwekkend project. Gewoon een eenvoudige vrouw. In de gevaren van dieren, in de gevaren van stammen en geweld van mensen, was zij als vrouw alleen daar. En Van Kampen, Antonie van Kampen, de schrijver, was zo gefascineerd door deze vrouw. En die is haar gaan interviewen in de Bush Bush. En dat interview is uitgezonden over de televisie. En op een gegeven moment vraagt hij, of zegt zij, ze zegt, God heeft mij beloofd dat ik een groot schip krijg om de binnenlanden binnen te gaan, om daar mensen te zegenen. En Antonie van Kampen, die keek daar aan en die zegt, maar waar haal je dat geld vandaan? Ze zegt, ik zou het niet weten, zegt ze. Ik weet het niet. En hij vertelde, zij vertelde dan, zeg maar, God zal mij helpen. En Antonie van Kampen vertelt dan dat hij zo'n intense medelijden kreeg met die vrouw. En hij zei, goh, ik vond het zo verschrikkelijk. dat zij zo'n prachtige vrouw intens teleurgesteld zou worden. Want ze krijgt die boot natuurlijk niet. En hij zegt, ik zat daar bij dat interview te luisteren naar haar. En zij was zo enthousiast. En ze was zo zeker van haar zaak. Maar alles werd een flop. En Antonie Verkampen die zei, weet je wat ik doe? Zo, hij zegt, ik zal haar een schip geven. En op het moment, dan zegt hij dat haar. En dan zegt hij, maar lieve vrouw, ik ben eigenlijk erg onder de indruk van je. Maar ik hou mijn hart vast. Weet je wat ik doe? Ik zal zorgen dat jij een schip krijgt. En dan reageert zij. En dan zegt zij, ik wist dat de Heer mij een schip zou geven. En Antonie van Kampen, die wordt razend. Hij zegt, maar ik geef dat. Nee, zegt ze, jij geeft dat niet. Dat geeft de Heer aan mij. Ze zegt, maar u mocht het laten. Als u het niet geeft, komt er een ander die dat geeft. Maar als u wil laten gebruiken door de Heere God, zult u gezegend worden voor dit werk. Nu, dat heeft heel Nederland op zijn kop gezet, dat interview. Zo bijzonder. Omdat deze vrouw, die was onafhankelijk van alle mensen, maar die had zich gericht op Gods belofte. En Jacob gaat dan op weg naar Haran. Gericht op Gods belofte. Hij weet niet waar die uitkomt. Hij weet niet of hij een vrouw kan krijgen. En het gaat nog heel veel verkeerd. Maar hij komt op het moment dat hij op zijn sterfbed een daad doet van groot geloof, waar ik volgende week over ga spreken. Zo fantastisch. En God volvoert zijn plan. Als ik in de hemel kom, dan zeg ik tegen de Heere God, tegen de Heer Jezus, Heer Jezus, je moet mij eens iets vertellen. Hoe heeft u het ooit in uw hoofd gehaald om het kostbaarste, de gemeente, wat u betaald hebt met uw bloed, om dat over te geven, de leiding over te geven aan een stelletje mensen die eigen gereid zijn, zoals ik? Hoe heeft u dat kunnen doen? Wij hebben de gemeente kapot kunnen maken. We hebben hem een stukje kunnen bouwen. Maar we hebben meer schade gebracht, lijkt het wel, dan dat we eraan gebouwd hebben. Hoe heeft u zo'n keuze kunnen maken? En dan weet ik wat hij antwoorden zal. Dan zal hij dit antwoorden. Wout, Christus is sterker dan welk falen ook. Gods plan zal verwezenlijkt worden. Wauw, dit is het. In die heerlijkheid staan we. Wees ontspannen, pak je portemonnee, smijt het in alle moeilijke en geweldige, waar veel schade is, en geef het weg en vertrouw op de Heer. En doe daden van geloof. We hebben vandaag een voorbeeld, en het is ook maar klein, maar voor je eigen leven kan dat geweldig groot zijn. Zo. Waar leef je voor? Jacob zat in zijn klein leventje. God toont hem zijn wereld. En Jacob zegt, oh, ik wist dat niet. Nu weet hij het. En nu is hij getroost. Zie de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Halleluja.